Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Amerika, de eerste 100 dagen socialisme.
Socialism plus in America. A socialist mob or a mob far worse than socialism. Joe Biden and the radical left are trying to impose socialism. Socialism to find freedom and socialism and other things, as you know. And a step beyond socialism in many cases. That would turn America very quickly into a large-scale Venezuela.
China would own our country if Joe Biden got elected.
Wild-eyed Marxist Trojan horse for socialism. We'll end up with one very boring socialist country that'll go to hell.
Soms mis ik die man bijna. Is toch 4 jaar onderdeel geweest van je
zo leven? Saai,
maar door zijn montage wordt het wel heel genuanceerd. Dat je er met een nuance en heimwee naar terugkijkt, toch?
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. De socialistische misschien. Bij de eerste 100 dagen van Bidens presidentschap. Met in de studio liberaal Arend-Jan Boekenstein. En optimist, tot vervelend toe, Rob de Wijk. Onze gast schreef zelfs een boek over optimisme. Dus u bent gewaarschuwd. En een boek over Amerika na Donald Trump. Oud-Amerika-correspondent Charles Groenhuizen. Welkom.
Dankjewel. Leuk hier te zijn.
Sleepy Joe, zoals Trump hem altijd noemde. Die opa die in de campagne vanuit zijn kelder...
Oudste president ooit.
Ja. Is 3 maanden aan de macht en toont zich een energiek president. Wat zou jij zeggen dat de belangrijkste wapenfeiten zijn van zijn eerste 100 dagen?
Ja, energiek. Iemand zei van de week, he is on fire. Dat is waar. En hij voert een programma uit. Wat, ja, de vergelijking gaat misschien niet helemaal op. Maar het is toch bijna FDR, Franklin Roosevelt-achtig. Met een aantal echt heel ingrijpende dingen. Rond infrastructuur, ook op sociaal terrein, onderwijs, huisvesting voor de armen. Een soort zwangerschapsverlof, wat in Amerika, zoals je misschien weet, niet is. Dus heel veel, toch wat progressieve ideeën. Het fascinerende aan wat hij doet, is precies omgekeerd aan wat Donald Trump voorspelde over het socialisme. Dat hij leuke dingen voor linkse mensen doet, als je het even zegt. Je klinkt, ja, maar je hebt er geen verstand van aan, Jan, van leuke dingen voor linkse mensen.
Ik ben super links. Ik ben weer een gevaarlijke linkse idioot.
Ja. Maar hij doet eigenlijk leuke dingen voor linkse mensen, zonder dat zo te benoemen. En dat vind ik, hij ontideologiseert zijn presidentschap. Het was voorspeld, dit wordt een radicale marxistische socialist en het wordt de Volksrepubliek van Amerika. En hij doet inderdaad vrij progressieve dingen, maar zegt voortdurend dat hij het voor alle Amerikanen doet. We hadden natuurlijk via Trump me. Het ging alsmaar over Trump zelf en het is nu us.
Hij doet dat ook nog een keer op een manier dat je er bijna bij in slaap valt.
Ja. Dat lijkt ook bijna de bedoeling.
Je kan niet eens boos worden op die man als je tegen hem bent.
Ja. En wat ik zo leuk vind, ook die Trump aanhang vindt stiekem die kinderbijslag van $300 vinden ze eigenlijk wel een heel leuk idee. En die snel internet package voor iedereen, wie kan daar nou tegen zijn? Dus met andere woorden, het is wel heel interessant.
Zometeen gaat de economie groeien, alle voorspellingen zijn positief, gaat nu ook hartstikke goed. Ik ben ontzettend benieuwd naar 2022, de midterm elections. En dat is natuurlijk de ultieme test straks voor Sleepy Joe. Ja. Maar vooralsnog moet ik zeggen, want wat je zegt, Rob, is absoluut terecht. Maar volgens mij is het ook bewust. AIS heeft natuurlijk een totaal andere presentatie dan Trump of dan Obama enzovoort. Het is inderdaad wel een vrij sleepy presentatie, laten we eerlijk zijn.
Maar dat was hij ook al als vicepresident.
Ja. Nee, het is al heel lang. Maar wat hij daarmee ook bereikt, is dat het wel heel erg over de inhoud gaat. Niet over zijn presentatie. En het is alsof hij hele grote dingen doet, maar steeds zegt van, nou ja, maar let niet te veel op mij. Het is eigenlijk heel low-key, ook precies weer omgekeerd aan wat we bij Trump gehoord hadden. Die deed vaak niks, maar maakte wel heel veel lawaai.
Maar wat ik interessant vind, is dat hij met zijn team in die tijd nadat hij gekozen was, hè, ter voorbereiding op het echte presidentschap, een hele hoop biografieën van Roosevelt heeft gelezen.
Ja.
En ze hebben die boeken echt binnenste buiten gekeerd om te kijken hoe Roosevelt dat gedaan heeft. Ja. Dat is trouwens ook wel wat trekjes van Lyndon B. Johnson, moet ik zeggen.
Great Society.
Ja, exact. En die werd president toen John F. Kennedy werd vermoord. Dus was in 1963. En die is ook ineens van leer getrokken.
Ja.
En dat is helemaal niet zo slecht presidentschap geworden, volgens mij. Maar nee, hij wordt dus nu inderdaad vergeleken met de grote president in Amerika. Dat is al wel echt curieus, hoor, vind ik.
En het past ook een beetje in een wereldbeeld waarbij dus markten zijn wat kritischer zijn. En meer staat zie je over. Ja. Dat zie je dus ook in Amerika. En het haakt dus terug op de big deal, de great
deal. En tegelijkertijd doet hij eigenlijk hetzelfde als Trump.
Ja,
hij jaagt er in moordend tempo door middel van executive orders allerlei grote veranderingen doorheen.
Ah, ja.
Maar wel iets andere veranderingen.
Precies het tegenovergestelde van Trump. In één klap is de Iran-deal ligt weer op tafel.
Veel rechters.
Exact. Ga zo maar door. Terugkeer in het Parijsakkoord. Je kan wel even doorgaan. Maar hij is dus ook bewust in het begin, net zoals Trump, executive orders getekend. Ja, heel snel.
Obama ook. Ja. En Bush.
Ja, maar het is wel extreem wat hij heeft gedaan. En ook zo snel.
Je noemt al Parijs. Het is dus niet alleen binnenlandse politiek waarbij hij zo snel uit de startblok is. Er is nu een grote klimaatconferentie. Hij heeft ook al gezegd te willen werken naar een mondiale minimumbelasting voor bedrijven.
Ja.
Dat is ook al nogal een grote stap. Hij is oké met die digitax die Europa wil. Dus dat zijn ook hele grote stappen.
Maar de gemeenschappelijke noemer, en Arend-Jan duidt daar terecht op, het gaat heel erg over de rol van de overheid. En dan komt natuurlijk Franklin Roosevelt om de hoek kijken.
Die deed het ook.
Er zijn twee presidenten die de federale overheid, überhaupt de overheid, enorm vergroot hebben. Dat is Franklin Roosevelt en een man als Eisenhower bijvoorbeeld.
Ja.
Die de interstates heeft aangelegd. 10.000 kilometer snelweg, waar we nu nog elke dag in Amerika van profiteren.
Een republikeinse president. Sinds die niet meer onderhouden zijn, volgens mij.
Ja. Het varieert een beetje. Nee, het is waar. Het is krakkemikkig vergeleken met...
2000 miljard moet erin gaan zitten volgens mij in de infrastructuur om die een beetje op te krikken.
Nou, dus storten ongeveer elke dag bruggen en viaducten in.
Ja.
Straks even wat meer over de VS zelf. Maar dit is Boekestein en de Wijk, dus we moeten ook zicht houden op de brandhaarden in de wereld. Even kijken of jullie optimisme dan nog stand houdt.
Ja, nee. Ook hier weer voort op zijn voorganger, op Trump. Bijvoorbeeld met Afghanistan.
Daar gaat hij weg.
Ja, ik vind dat hij daar een iets beter beleid in voert dan Trump. Kijk, wat Trump daar fout heeft gedaan is dat hij een deal heeft gesloten met de Taliban zonder dat de regering van Afghanistan daarin is gekend. Dus Biden die werd wel voor het blok gezet. Want als hij nu zou zeggen van wij trekken onze troepen niet terug dit jaar, dan zou dat een oorlogsverklaring opleveren van de Taliban in de richting van hem. Dus dat had hij ook niet kunnen doen. Dus hij moest zijn troepen wel terugtrekken. Maar hij doet dat, vind ik, wel op een verstandigere manier, door het iets langzamer te doen dan Trump. Kijken wat de effecten daarvan zijn. Maar ja, aan de andere kant...
Het is wel linker soep, hè?
Het is wel linker soep, maar aan de andere kant moet je ook niet over...
Ik snap het,
moet
doet,
je het over niet, ook niet overdrijven, want in Afghanistan zijn 10.000 militairen aanwezig. Niet alleen van de Verenigde Staten, dat zijn er 2.000-3.000. Maar ook van de overige NAVO-landen, maar ook landen als Australië, die zitten daar. 10.000 is echt niks. Je moet echt heel erg goed door het land heen rijden om ook maar überhaupt één militair uit het buitenland te vinden. Het is een land. Dus
dit ontneemt natuurlijk de Republikeinen argument. Trump heeft steeds in de campagne geroepen: ik ben de eerste president anders dan Obama. Ik ben geen nieuwe oorlogen begonnen. Nou, dat kun je nuanceren, maar even voor de retoriek. Ik ben geen nieuwe oorlogen.
Dat klopt.
Die president, dat ben ik. En nu krijg je een president die kan zeggen: ik ben niet alleen geen nieuwe oorlogen begonnen, maar ik ben een hele belangrijke oorlog uitgestapt. Ik heb het beëindigd. Even ervan uitgaan dat er geen nieuwe oorlogen tussen nu en 2024 beginnen. Dat is een krachtig argument straks tegen de Republikeinse.
Nee, ik hield wel even mijn hart vast. Ik weet niet hoe jullie erover denken over de afgelopen dagen met betrekking tot Oekraïne.
Ja,
ik weet niet of wat Biden daar deed nou wel zo verstandig was. Wat daar dus gebeurd is dat hij zijn onverbiddelijke steun heeft uitgesproken voor Zelensky. De president van Oekraïne, die zei van... maar wat daar gebeurt in het oosten van het land, in de Donbass, dat kan niet en we komen in oorlog met Rusland.
Biden kan toch niet anders? Kan Zelensky toch niet laten vallen?
Dat heeft Obama en daarmee ook Biden natuurlijk wel gedaan ten tijde van de annexatie van de Krim.
Dat ze openlijk zelfs gedaan.
En dat heeft hij openlijk gedaan. En ik bedoel, daar heeft hij gezegd van... Oekraïne is mij geen oorlog waard.
Ja,
en daar had hij volgens mij helemaal gelijk in. Ja, daar kunnen Arend-Jan en jij en ik zeggen, maar een president van Amerika kan dat niet zeggen.
Biden is van de harde lijn tegen Rusland. Hè? Ik bedoel, hij heeft sowieso natuurlijk wat minder chemie met Poetin dan zijn voorganger.
Dat mag ik wel zeggen. Nou, weet je, dat is natuurlijk zo. Maar de grote vraag is, hij heeft zich wel erg achter Zelensky gesteld. En als Zelensky hetzelfde had gedaan als in 2008... de president Saakashvili van Georgië...
Ja.
Die dacht van, ik word gesteund door Amerika... laat ik maar eens een oorlog beginnen. Nou, dat is heel erg verkeerd afgelopen. Daar was men wel bang voor dat het zou kunnen gaan gebeuren.
Ik ben dus ook heel benieuwd, want ik hoorde dus vanmiddag... dat die troepen worden verminderd.
Ja.
Maar wat is er nou gebeurd? Want,
geen idee.
Wat Rob zegt terecht, van er waren dus zeeschepen... die zouden dan langs Constantinopel. Dat werd, op het laatste moment werd dat weer afgebakend.
Er is iets gebeurd achter de schermen.
Ja, dat geloof ik ook. Ja.
Het doet mij zeer sterk denken aan, aan eind 2014... toen bouwden de Russische troepen zich ook op. Eigenlijk in hetzelfde gebied. Hè?
Ja.
Dus toen was hetzelfde idee van, zal die een corridor openen in de richting van de Krim... of zal die de Donbass gaan pakken, noem maar op. En wat er toen is gebeurd, en dat is echt geheim gebleven een hele tijd... en dat is later is dat uitgelekt... Ze hebben gedreigd om Rusland uit SWIFT te flikkeren.
Ja.
En SWIFT is het systeem wat bankaire transacties mogelijk maakt. Als je daar uit wordt gegooid, dan dondert je hele economie in elkaar... En dat niemand wist dat. Er waren een paar mensen die dat wisten, dat dat gebeurde. Ook in Nederland waren er een paar mensen, maar die hebben allemaal gewoon hun kop gehouden. Wat je nu ziet, lijkt heel sterk op een herhaling van toen.
Je denkt dat ze het weer gedaan hebben?
Ja. Nee, want inmiddels is hij bij zinnen gekomen, die Poetin. En is hij maar zijn eigen SWIFT begonnen om zich hier aan te kunnen onttrekken. Maar wat er op de... Ik ben heel benieuwd wat er op de achtergrond gebeurd is. Want ik vind het heel erg merkwaardig dat je zo hoog van de toren zit te blazen.
Ja.
En nu in één klap ga je de boel terugtrekken. Wat is daar gebeurd? Het is vreemd wat er gebeurd is.
Ja.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arends en Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Oud-Amerika-correspondent Charles Groenhuizen. Waar waren we gebleven? China, Iran, zullen we nog even een crisisgebied erbij pakken?
Nou, Iran ligt natuurlijk wel heel lastig. Hè? Gaat hij daar een succes behalen?
Dat denk ik wel. Denk jij, Joel?
Ik ben niet geen Iraans specialist, zoals je weet, maar er zal wel enige toenadering nu gaan plaatsvinden. Ik ben heel benieuwd naar de rol van de EU in dit verband.
Achter de deel staan.
Ja, tuurlijk, maar ten opzichte van de Verenigde Staten en hoe hard ze nu willen spelen richting Iran. En of die oude coalitie hersteld wordt, daar stuurt Biden natuurlijk op aan. En Europa wil dat dolgraag, dus ik denk dat we die kant wel op zullen gaan.
Ja,
en als ik eraan terugdenk, maar corrigeer me als ik het fout heb... Mm-hmm. Is toen eigenlijk altijd geconstateerd dat Iran zich redelijk aan die afspraken hield. Trump riep alsmaar van dat het zijn allemaal oplichters en ze hebben de zaak lopen vernachelen. Wat ik erover las uit serieuze bronnen, was dat ze zich er wel aan hielden. En dat Trump het voor politieke redenen nodig had om de Iraniërs onder hun achterste te schoppen.
Ja.
Ik denk dat ze daar wel vrij snel resultaat gaan boeken. In de Verenigde Staten ligt het gevoelig.
Ik denk het ook, tegen de zin van Israël.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar dat gaan ze doen. Dus dat zou wel een succes kunnen worden.
Want jouw theorie is, heb je vorige week dat uitgelegd... Hè, van Iran is het sterkste als ze vlakbij een kernwapen...
Ja, als ze geen kernwapen nemen. En dat is het handigste.
En dat betekent dus dat ze best bereid zouden zijn om een deal te sluiten.
Oh ja, natuurlijk. Dat is een enorme reden.
Economische redenen.
Want al die sancties die gaan dan weg. En dan kun je echt je vleugels uitslaan. Je hebt die hele kernwapens niet nodig. Om een grote jongen te worden in het Midden-Oosten.
Zo optimistisch
zijn altijd een dreigmiddel geweest.
Ja, sorry dat ik zo optimistisch ben, jongens. Ik zal het nooit meer doen.
Over Iran. Geldt dat ook voor China in de confrontatie tussen de VS en China?
Nee, dat
onder Bidens presidentschap?
Nee, dat gaat natuurlijk gewoon nog decennia door als het een beetje tegen zit. Dat gaat door tot er iemand echt de bovenliggende partij is. Dus als het inderdaad zo is dat rond 2028 China de nummer 1 is in de wereld... dan wil dat nog niet zeggen dat het daarmee ook... bijvoorbeeld militair gezien het machtigste land is. Maar totdat het echt duidelijk is wie de kampioen is geworden... van dit gevecht dat nu gaande is... blijf je gewoon, om het maar even huiselijk te zeggen... shit houden in dat gebied.
En heb je nu al zicht op hoe Biden dat wil aanpakken? Hij was natuurlijk ook de man van de Pivot to Asia.
Deelsluiten met Europa. Ja. Kijken of je Huawei en ZTE kunt weren. Dat is natuurlijk gewoon wat er gaat gebeuren. Handelsakkoorden krijgen steeds meer een geopolitieke lading. Ja, dat gaat helemaal niet meer om procentje meer of minder groeien. Dat doet er absoluut niet meer toe.
Nou, het verbijsterde natuurlijk onder Trump was. Kijk, als je het heel simpel zet, zijn er drie hele grote blokken in de wereld. Dat is China, dat is de EU en dat is de VS. Heel simpel. Het is verbijsterend, vind ik, gewoon uit het oogpunt van realpolitiek... dat Trump niet heeft verzonnen dat als je met z'n tweeën bent... dat je sterker bent dan alleen. Hij heeft Europa alleen maar lopen kujoneren... en op zijn eentje gaan schelden tegen Noord-Korea... op zijn eentje gaan schelden tegen Iran en China. Ik vond het echt verbijsterend. Een zakenman gaat toch op zoek naar vrienden, zou je zeggen. Volgens die manier van werken. Hij heeft het tegendeel gedaan en ik denk dat Biden ben ik met Rob eens... dat Biden heel snel met Europa op een akkoordje, ik zeg het even simpel, zal gooien. Want als China ergens bang voor is dat die twee grote machten, is 2-1.
En dan de vraag is, Shell, wie is dan de leider? Europa of Amerika? Dat is echt...
Nou, dat wordt wel een soort politiek armpje drukken. Nou.
Ik denk dat Europa dat wordt en niet Amerika. En dat heeft te maken met het feit dat...
Dat zou een pivot zijn.
Ja, dat heeft gewoon te maken met het feit dat Amerika gebonden is, met handen en voeten gebonden is aan Azië.
Ja.
En de echte macht waar het om draait is regelmacht. Die hebben de Amerikanen niet, maar de Europeanen wel. Dus het zou best kunnen zijn dat in die zin de Europeanen meer bepalend worden. Althans Brussel meer bepalend wordt dan de Verenigde Staten. Dus dat is redelijk gewaagd. Maar dat zou me niet verbazen. Je ziet dat nu al gebeuren.
En China heeft een probleem. Hè? China heeft geen bondgenoten. En Biden heeft natuurlijk heel veel bondgenoten in de regio. Europa, maar natuurlijk ook Japan.
Iedereen is opgerucht die Trump opgehoepeld is.
Exact. Maar, ja. En dat betekent dus het containment van China is wel degelijk mogelijk.
Ja, en dat zie je dus nu gebeuren. Want Biden die kijkt nu ook heel sterk wat er gebeurt in dat hele gebied van de Indische Oceaan en de Pacific. Daar zijn verschillende mogelijkheden om samen te werken. Met het Trans-Pacific Partnership. Je hebt ook nog iets dat helemaal niet bekend is hier in Nederland, maar hartstikke belangrijk is, de Quad. Dat zijn vier belangrijke mogelijkheden in dat deel van de wereld. Japan, India, Amerika zitten bij. Die zijn steeds nauwer met elkaar aan het samenwerken. En heel interessant genoeg, de Europese Unie gaat dat nu ook doen. Die gaat daar nu ook naar kijken.
Ja.
En die probeert nu ook allerlei concties te sluiten met landen en met organisaties in dat deel van de wereld. Dus heel interessant wat er nu gaat gebeuren, maar heel voorspelbaar ook.
Charles, al die veranderingen die Biden nu inzet in de VS, hoe stevig verankerd is dat? Hoeveel steun heeft hij daarvoor? Is dat die 50% die op hem heeft gestemd en de andere 50% vindt het verschrikkelijk?
Of? Nou, het was wel meer dan 50% wat op hem gestemd heeft. Hij heeft wel 50% in de Senaat en ook niet meer. Ja, met Kamala Harris net kun je dan de Republikeinen verstaan als de Democraten de gelederen gesloten houden. Dat is niet helemaal zeker. Onze grote vriend uit West Virginia en mevrouw Sinema uit Arizona liggen nog wel eens dwars. Maar de steun, maar het is al heel lang, voor een wat progressievere politiek is er al jaren. Alleen door al die fratsen en grappen en grollen in het kiessysteem is dat niet echt naar buiten gekomen. Vraag mensen naar klimaat, vraag ze naar gay marriage, vraag ze naar het verhogen van de belastingen voor de rijken, vraag ze naar gun control en overal. Dan zie je een progressieve meerderheid, al heel lang en heel systematisch. Ook niet verbazend dat de Republikeinen nu als een dolle in meer dan 40 staten bezig zijn om ondemocratische kieswetten doorheen te jassen. Dat is echt ongelooflijk. In meer dan 40 staten. Ja. Sinds november. Hè, dat is echt een georganiseerde actie. En ook in 34 staten zijn ze nu bezig om ervoor te zorgen dat demonstraties vaker bestraft kunnen worden. Of demonstranten vaker bestraft kunnen worden. Dat je makkelijker opgepakt kunt worden vanwege disorderly conduct. Of bijvoorbeeld bij lopen in een demonstratie mee en er wordt een eindje verderop wordt een supermarkt kort en klein geslagen. Dan kunnen ze veel makkelijker kunnen ze ons als eenvoudige demonstrerende burgers ook oppakken. Nou, dat is in 34 staten. Het is een georganiseerde actie, maar het is niet, naar mijn waarneming in ieder geval, geen actie vanuit de Republikeinen, vanuit de kracht, maar vanuit wanhoop.
Ja.
Hoe één simpel feit, dat eigenlijk in geen één krant eigenlijk terugkomt, deze week, ik heb er eerder volgens mij hierover gesproken, voor het eerst in de geschiedenis zegt minder dan 50% in Amerika tot een kerk te behoren. Zeg ja, tot een kerk, ja, dat is politiek van geweldige betekenis, omdat die christelijke stemmers zijn de hoeksteen van de coalitie waarmee sinds Ronald Reagan de Republikeinen de politieke agenda bepaald hebben. Dat verkruimelt nu. Vandaar die gekkigheid dat ze in tientallen staten ondemocratische wetten proberen aan te nemen.
Ze hebben die ook ruzie met het grote bedrijfsleven, hè, de Republikeinen.
Ja, dat is fascinerend. Dat is natuurlijk traditioneel zeer op de hand van de Republikeinen. En wat er nu gebeurt is dat ze openlijk ruzie maken. Een aantal van die grote bedrijven, de Coca-Cola's, Delta Airlines, American Express enzovoort. Ook eenvoudig gedreven door de publieke opinie. En vergis je dus niet hetzelfde wat ik net noemde. Mm-hmm. Die publieke opinie zegt ook tegen die bedrijven, neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Waar het uiteindelijk op uitloopt, moet je afvragen. Interessant wordt in 2022 bij de midterm elections. Hoeveel geld gaan de Mitch McConnells van deze wereld, prominente Republikeinen, binnenharken van die grote bedrijven. Als die bedrijven zeggen van nou, Mitch McConnell en al die anderen, eventjes ietsje minder. Want als wij jullie geld gaan geven, dan is Amerika allemaal openbaar, anders dan hier in Nederland. Alles is openbaar op dat vlak. Als zou blijken dat die bedrijven nog steeds aan Republikeinen veel geld geven, zou dat kunnen leiden tot een terugslag in de publieke opinie. Dat mensen zeggen, ho eens even. En die publieke opinie is wat dat betreft aan het kantelen. Het is linkersoep voor de Republikeinen.
Maar je noemt 22, buitengewoon belangrijk met de midterm elections. In hoeverre denk jij, en ook Arend-Jan, dat er wordt gestreefd naar ratificatie van verdragen? Kijk, een groot probleem met Iran-deal was dat het nooit verdrag is geweest. Ja. He, dat is een executive order, daar kan je een streep door zetten. Dus als Biden niet meer is, hoppakee, zet je een streep door aan al die fijne dingen waar we het nu over hebben, die bestaan dan niet meer. Hoe zien jullie dat? Zou die dat gaan doen? Zou die bijvoorbeeld inderdaad van het Parijsakkoord een verdrag gaan maken? Ik roep maar wat. Of...
Het hoeft niet. Hij kan het net zo goed als Trump eruit kon stappen, kan Biden er nu weer instappen.
Jawel, maar je wil iets achterlaten. En hij heeft vandaag de grote top. Ja. Met 40 staatshoofden, regeringsleiders over het klimaat. Hij wil iets bestendiger. Deze man wil gewoon zijn naam in de geschiedenisboeken krijgen. En dan op een andere manier dan Trump. Dat betekent dus dat hij iets moet bestendigen. Hij moet het ratificeren in het parlement. Zodat niet een of andere gek daarna weer, hoppakee, met één pennenstreek er een eind aan kan maken.
Ja, maar aan de andere kant, op het moment dat hij dat zou doen. Amerikanen zijn een meerderheid voor een meer actief klimaatbeleid. Niet vergeleken met Trump. Maar zo'n heel ratificatieproces. A, is het linkersoep of hij het in de Senaat uiteindelijk doorheen krijgt. En in de tweede plaats, ik denk dat hij vooral de geschiedenisboekjes in wil als een president die succesvol is geweest en bijvoorbeeld ervoor gezorgd heeft dat een democratische opvolger komt. En het ratificeren van internationale verdragen. Amerika gaat zelden, dat weet jij Rob. Jij bent de buitenlandman. Amerikanen interesseert buitenlandse politiek zelden of nooit.
Nee, maar deze man interesseert het wel.
Ja, het Foreign Relations Committee.
En dit is gewoon wel echt een expert op buitenland gebied. En bovendien de president. Zijn belangrijkste macht volgens mij ligt ook op het buitenlands gebied. Ik bedoel, stoppenbevel hebben van de Amerikaanse strijdkracht. En dat betekent dus automatisch dat hij hier wat te in de melk te brokkelen.
Ja, wat ik straks zei over binnenlandse politiek, dat hij eigenlijk heel low-key bezig is met hele grote dingen.
Ja, ja,
hij maakt een klein gebaar om grote dingen te bereiken. Dat is eigenlijk wat je nu voortdurend de eerste 100 dagen ziet, en ook als je wat vooruitkijkt. Ik denk dat het buitenlands gebied ook gaat doen. Als je te grote gebaren maakt, meer Trumpiaanse gebaren, nou, dat is slecht afgelopen, dat weten we nu. En de Republikeinen zitten natuurlijk nog steeds te miezenmauzen dat ze en de Senaat en het Huis van Afgevaardigden en het Witte Huis kwijtgeraakt zijn. Dus we hebben kunnen zien waar zo'n politieke benadering toe leidt.
Ja, dat zal hij ook doen in de richting van China, denk ik.
Ja.
Ja, gewoon echt low-key, maar wel bikkel en bikkel hard. Ik denk dat hij zeer gevreesd wordt, zowel in Beijing als in Moskou.
Ja, ze kunnen niet zo gek veel tegen hem inbrengen, omdat ook die retoriek die we gezien hebben van Trump, en die natuurlijk ook in Azië tot geweldige headlines, hè, de Little Rocket Man over Noord-Korea enzovoort. We hebben uiteindelijk gezien dat dat geen bal opgeleverd heeft.
Nee,
China heeft het niks opgeleverd, met Noord-Korea heeft het niks opgeleverd, met Iran niet. Het is uiteindelijk, wat dat betreft, even los van je politieke voorkeur voor Trump of niet, maar wat dat betreft een mislukte president, in ieder geval op buitenlands beleid.
Als je ook kijkt naar die historici die rankings maken van presidenten, dan scoort hij zo ongeveer het laagste.
Ja.
En grappig genoeg is nog steeds een groot deel van de Amerikaanse bevolking heel erg voor.
Ja, ja Rob, ja, maar ook nee. Omdat als je naar de approval rating kijkt van Trump tot en met november, er is nog nooit een president die zo structureel zo laag gescoord heeft. 42, 43, 44%.
Klopt.
Het is een beetje weggevaagd door de voortdurende lawaaimachine van Trump. Waardoor je alsmaar de indruk kreeg dat alle conservatieve Amerikanen voor hem waren. Dat is helemaal niet waar. Ik hoor het ook van Republikeinse vrienden. Want ze zeggen, he's a fool, he's an idiot. Het zijn verstandige mensen. Conservatief, maar verstandig. Mm-hmm. Kan aardig, Jan, hè? Verstandig.
Komt er de beste dingen voor. Ja.
Biden dus een effectieve president. Maar of het beklijft, dat kunnen we niet zeggen. Voor hetzelfde geld zit over 4 jaar Trump er weer.
Charles Tucker.
Nee, hou dat toch op. Het is het einde van de Republikeinse partij. Nee, we zien Trump nooit meer terug. Als hij al niet in de cel zit tegen die tijd. White House of the Big House.
Een optimist, ik zei het al. Op de radio ronden we af. En in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekenzijnaandewijk.nl. Calcolo Ergezoom vraagt: Bidens initiatieven lijken volgens nog economisch en buitenlands politiek van aard, terwijl zijn partij stijf staat van de identiteitspolitiek, of is die blik te buitenlands? En als dit klopt, hoe houdt hij het partijkader dan tevreden? Charles, de linkervleugel van de Democraten.
Ja, nou, hij is wel degelijk bezig, ook in dat hele stimulus package waar nu de Republikeinen alternatief voor gepresenteerd hebben, wat alleen maar echt over beton en staal gaat. Terwijl Trump in dat stimulus package gaat over infrastructuur, maar er zit dus heel veel softe infrastructuur in. Gewoon dingen, nou, de leuke dingen voor linkse mensen die ik straks noemde. Hoe hij dat in de hand gaat houden, wat ik fascinerend vind, is dat die linkervleugel, de squad, de Alexandria Ocasio-Cortez en andere progressieven, die linkerkant van de partij zich eigenlijk ontzettend gedijst houdt.
Ja,
en dat is fascinerend. Als je constateert dat Biden houdt zich gedijst, houdt het eigenlijk allemaal low-key. Alexandria Ocasio-Cortez hoor je ook nauwelijks. Die zou ook kunnen protesteren tegen een niet ambitieus genoeg klimaatprogramma. Sneller wapenwetten, denk aan het hele gedoe in Minneapolis enzovoort. Snelle politiehervormingen. En die houden zich heel gedijst. Het lijkt erop, ik kan niet aan binnenkijken daar. Het lijkt erop dat ze met een soort realpolitiek bezig zijn. En vooral afscheid aan het nemen zijn van Trump. En voor de rest proberen om in ieder geval naar buiten toe niet in de oude PvdA-achtige val te trappen van als het goed gaat, dan ga je veel ruzie maken.
Mm-hmm. Nicole Offenberg vraagt, hoe functioneert het tandem Biden-Harris? Is er sprake van enige invloed van Kamala Harris op het beleid tot nu toe?
Nou, ze heeft een klus gekregen, een van de akeligste ook wel, namelijk immigratie in die Zuidgrens. Dat is natuurlijk wel een Achilleshiel van elke president. En elke minor, elke minderjarige die over die muur gekieperd wordt. En voor deel inderdaad letterlijk gekieperd. Hè? Het zijn er nu vele duizenden minderjarigen vanuit Midden-Amerika. En wat moet je er in godsvredes nou mee? Dat is wel een ding.
Hoe lost je dat op, denk je?
Nou ja, de massaal ze voorlopig opvangen. Maar er is gewoon geen chique oplossing voor op.
Nee,
als je familie kunt vinden. Ja, ik ben heel benieuwd naar die procedures. In hemelsnaam, wat doe je met een 10, 12-jarige? Zeg, god, heb je nog een tante of een oom in San Diego of in Milwaukee? Of ik heb nog wel een achtertante in Milwaukee.
Maar je kunt de deur ook niet volledig openzetten.
Nee, maar daar, het is een no-win situation. Dus dit is voor elke president. Maar in ieder geval voor een president die zegt, ik ga het anders doen dan Donald Trump, die de deur...
Dat gaat hem niet lukken.
Proberen dicht gooien. Dat gaat hem niet lukken. Ja. Het is echt een hele lastige...
Het wordt tijd om even voor een lekkere linkse socialistische opmerking. Vind je niet zo?
Nou, dan moeten we dat bij jou zijn, toch?
Midden-Amerika, daar heeft dus Amerika ontzettend geïnterveneerd. Hè? Op een hele akelige manier. En dat zijn dus dysfunctionele staten. En die dysfunctionaliteit heeft ook wel iets te maken met die Amerikaanse interventie in het verleden. Dus het is wel een heel akelig probleem. Hè? We lopen dus letterlijk door Mexico heen. Want Midden-Amerika is nog dysfunctioneler dan Mexico zelf. Hè?
Maar ze hebben Mexico heel erg nodig om als een soort buffer tussen die Midden-Amerikaanse staten en Mexico.
Ja.
Dus hebben ze Mexico heel erg van. Maar het is een grens van meer dan 3000 kilometer, vrienden. Het is van hier tot achter Cairo. Het is echt een tyfusend. En dat is gewoon niet dicht te krijgen. Ook niet met die muur van Trump. Mm-hmm. Dat heeft hij geprobeerd. En dat lukt je gewoon niet.
Maar om terug te komen op Harris. Moet Biden misschien ook mede gezien zijn leeftijd Harris zien te positioneren als zijn opvolger?
Hij kijkt, moet ook naar de statistiek kijken. Hij is 2,83 tegen de tijd dat zijn tweede termijn aan zou breken. Ja, menselijke wijze moet je er op een goed moment gewoon echt wel mee stoppen. Wij denken allemaal over werken en stoppen.
Ik voel me nu al 78.
Ja, precies.
Ik ook. Regelmatig.
Als wij er al over nadenken. Nee, maar serieus. Hij moet natuurlijk aan de ene kant Harris klussen geven van en immigratie, wat dus eigenlijk niet chic is op te lossen. Is dat dan de springplank naar een president?
Ja. Nou. Geen fijne. Jel vraagt, is het idee dat de VS een supermacht kan zijn of blijven niet een simpele versie van ontologische veiligheidsprincipes? Wij zijn superpower, dus moeten superpower blijven.
Ik ben
ook wanneer de wereld dit beeld niet
Jan is van de ontologie.
Dat gaat over zijn sleur. Maar verder begrijp ik de vraag niet zo goed.
Niet eigenlijk.
Misschien moeten we die met een e-mail beantwoorden. Dat doen we dan wel.
Sorry Jel, wij komen hier schriftelijk op terug.
Nee, maar als het bedoeld wordt van, je bent een supermacht en je wil er altijd in blijven. Dan klopt dat wel.
Ja, dat klopt wel.
Dat is wel zo, ja.
Het is meer existentieel. Ja.
Dat lijkt me wel ontologisch.
We krijgen steeds slimmere luisteraars. Dat is vervelend, want dan moeten we het niveau van het programma moeten omhoog.
Worden, ja.
Ik heb hier nog een vraag van Canada. Of vergroot ik daarmee dan mogelijk alleen de verwarring?
Vertel.
Mark Houben vraagt, weten we Bidens positie ten opzichte van Canada? Nummer 1 exportland, top 10 economie in de wereld en in hetzelfde handelsschuitje. Gaan we nauwere betrekkingen tussen de VS en Canada zien? En kan een hechte Noord-Amerikaanse alliantie niet meer bereiken?
Ja, want Biden heeft ook gepleit voor gelijkgestemde landen. Dat die samen gaan werken. En dan noemt hij iedere keer Canada. Dus ja, dat gaat gewoon gebeuren.
En gemeenschappelijke belangen zijn reusachtig. Ja. Er is geen enkele reden om op wat voor manier met die vriendelijke Canadezen ook ruzie te gaan maken.
En die pijplijn wordt teruggeschroefd?
Ja, die wil terugschroeven, ja.
Mark Vernoois vraagt, onder Biden is de VS weer terug in het klimaatakkoord van Parijs. Gaan ze nu ook kernenergie weer serieus nemen?
Geen idee, weet jij dat?
Dat durft hij niet.
Ik vind dat iedereen kernenergie serieus
neemt. Ja, en niemand doet
het. Dat
kun je nog 10 jaar in 100 podcasts roepen, Arend-Jan. En je hebt 100 keer gelijk, vind ik. Maar je krijgt 100 keer ongelijk. Ja,
maar het was ook niet de vraag wat jij ervan vond. Het was de vraag wat Biden ervan vond.
De Duitsers durven
ik weet het niet. Weet jij het
Hij heeft er wel vriendelijke dingen over gezegd over kernenergie. Maar je krijgt het gewoon niet meer voor elkaar. Maar ook in Nederland, hier in Nederland niet, in West-Europa.
Ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet of dat niet gaat lukken. Ik denk dat als je die klimaatdoelen wil houden, dat je onverbiddelijk een dergelijke discussie krijgt. Of ze er uiteindelijk komen, dat is een tweede.
Maar not in my backyard. Die staten zijn zo machtig. Ik zie het niet gebeuren, ook niet in die conservatieve staten. Dat ze daar. Je moet er een open gebied voor opofferen. Nou, daar zitten dan vast hele zeldzame vogeltjes en slakken en vleermuizen. Ik zie het niet gebeuren. Ik vind ook dat het moet en dat het kan. Maar dus in Nederland is dat ook zo. Hoeveel procent in Nederland is voor kernenergie?
Dat begint behoorlijk aan te trekken, volgens mij.
Nou, goed, Klaver zei laatst dat hij ook niet helemaal weer fundamenteel tegen was. En ik sprak iemand van Economische Zaken. Die zei van, Frankrijk wil bij ons een hele moderne wel bouwen. En als je het over de hele cyclus neemt, dan is het misschien ook niet zo duur. Dus Frankrijk, we hebben dus nu een marktpartij.
Frankrijk. We zijn nu met de laatste centrale, zijn ze nu al 17 jaar aan het bouwen of iets dergelijks.
Het schijnt in de buurt van Doorn een hele goede plek te zijn.
Ja, in mijn achtertuin, die stel ik daar ook voor beschikbaar.
Bij deze genoteerd.
Gaat Joe Biden, vraagt André, ook blijven hameren op meer defensieuitgaven in Europa?
Ja, klaar. Gaat hij volgende vraag.
En
ja,
in Nederland vooral, denk ik, want wij zijn nog een van de achterblijvers.
Nou, nogal,
Europa,
ja.
Nog?
Ja.
Dus burden sharing is, of je nou republikein of democraat bent, de Europeanen zijn lapswansen die te weinig aan defensie uitgeven.
Ja, die druk zal alleen maar groter worden.
Okay. Ja. We gaan naar een iets moeilijker vraag.
Oh jee.
Die is voor Arend Jan.
De kennistheoretische.
Arend Jan. Art Warning wil weten, welke dingen deed Trump beter dan Biden?
Dat moet je heel lang over nadenken.
Liegen.
Liegen deed hij beter.
Vrouwen waarmee hij niet getrouwd was, lastigvallen, deed hij ook.
Nee. Ja, je zou dit kunnen zeggen. Hij heeft wel de NAVO ongelooflijk aan het schrikken gemaakt. En het is wel waar dat door zijn optreden de NAVO meer is gaan uitgeven. Dat is natuurlijk wel waar.
Had hij
maar ook verder van Amerika afkomen te staan. En Biden kan dat niet makkelijk repareren. Ik bedoel, het heeft wel echt een klap veroorzaakt, hoor, die Trump.
Ja.
Iedereen ziet hoe oud Biden is, dus je weet nooit wie zijn opvolger wordt. Dus er is echt wat veranderd, hoor, in Europa door Trump.
Absoluut.
En dat heeft enorme consequenties gehad voor de Europese Unie, die daar eigenlijk veel meer gewicht door heeft gekregen.
Ja.
Freek Zuid vraagt, met verwijzing naar een stuk van Raam op Rusland. Delen jullie de analyse in dat stuk? Is dat volgens mij dat Biden erg reactief is tegenover Rusland en Rusland de agenda domineert?
Nee. Heel erg vroeg om dat te zeggen nu.
Nee, dat kun je zo niet zeggen. Nee, kijk, weet je, voor Amerika is Rusland niet echt een strategische tegenstander. China wel, maar daarvoor is in de ogen van Amerika Rusland te onbeduidend. Ja, laat Poetin het niet horen, maar dat vindt Amerika wel. Het is een economie ter grootte van Italië. De wonen relatief gezien ten opzichte van Amerika
gas zijn
weinig mensen. Ze exporteren niks. Ze zijn geen spelers op de wereldmarkt. Afgezien van olie, gas, wapens en tegenwoordig wat meer landbouwproducten. Maar nee, dit is voor Amerika gewoon geen speler. Dat is ook een van de belangrijke redenen om te zeggen van jongens, Europeanen, jullie zijn rijk zat. Zo'n land moet je nog wel aankunnen, hoor.
Ja, en ik vind het ook helemaal niet zo reactief. Hij noemde Poetin een moordenaar, weet je nog. Hij begon met die oorlogsschepen te praten. Nee, het was duidelijk dat hij ging naast Zelensky staan. Dat zou het wel heerlijk dat het van die periode af zijn dat we altijd moesten speculeren over de relatie Poetin en Trump. Daar zijn we gewoon helemaal vanaf nu. Hè? Nu kunnen we gewoon weer normaal over Rusland praten.
Nou, Rob de Wijk schijnt met Russische spionnenfilm om te gaan. Dus die weet ook wel wat er aan de hand is geweest.
Elke dag.
Tot slot dan misschien nog even één vraagje over Trump. Van meneer West, die zegt, Trump is in zijn periode als president geen oorlog aangegaan. Is al gememoreerd, ja. Mogen we van Biden verwachten dat hij ook geen oorlog start?
Hij alles probeert te vermijden.
Het is vaak geen keus. Ja. We hebben het er al even over gehad.
Ja, Oekraïne, Afghanistan en Irak waren wel.
Had fout kunnen gaan.
Had fout
de Zuid-Chinese Zee kan zomaar fout gaan.
Ja.
Ook door ongelukken.
Ja. Ja, dus je kunt dat zo niet zeggen.
Mooi.
Is het een oorlog die begint, bij wijze van spreken, omdat het een reactie is op iets idioots wat er in zo'n regio gebeurt.
Ja,
het is goed dat Bush al het zegt dat hij gereageerd heeft op wat er in Irak en Afghanistan enzovoort. Ik moest wel.
Maar
ze hebben daar ook wel heel veel leergeld mee betaald.
Dat soort keuzeoorlogen, dat is wel afgelopen, hoor. Maar het zou echt gewoon een keer heel fout kunnen gaan. Nou ja, wat aan Jan ook zegt, in de Zuid-Chinese Zee. Ja. Dat je daar een clash krijgt tussen een paar schepen. En nou, hoppakee.
Dan hebben we toch nog een licht gevoel.
En dan zit je vrij dicht bij de Derde Wereldoorlog.
Zeker. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Sjoerd Groenhuis. En tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.